1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, Chris, heb jij koffers al gepakt? Want er waren heel wat mensen die ons vroegen van, gaat de podcast wel door? Ook op social media, want die zeiden allemaal van, is die Albers al op vakantie? Maar je zit er gewoon thuis. Gaat die niet door?
Nou, ik heb wat kleine van die sneak previewtjes gehad. Maar vandaag gaat het gebeuren. Vandaag gaan we gewoon echt met de hele family in het vliegtuig.
Honden mee?
Nee, die zijn gisteravond afgezet. Dat was fijn, jongen. Dat is echt niet te geloven. Dat is niet normaal. Dus dan hoef je niet meer die honden op het balkon te kijken hoe het allemaal werkt. En je kan je bord gewoon normaal neerzetten zonder dat het leeg gegeten wordt. Het is echt ongelooflijk. Dus dat was even luxe. Maar laat mijn vader niet horen, jongen. Die maakt me af.
Nou ja, maar je ziet helemaal in vakantiestemming uit. Dat hele kapsel, je hebt even een kappertje gepakt. Dat is niet normaal. Je lijkt wel 10 jaar jonger.
Ja? Ik vind dat ik een beetje meer dikkere kop heb gekregen. Maar ik denk, ik moet het doen, want we gaan met z'n allen naar Griekenland. En daar is het zo warm, dat ik dacht van, nou laat ik maar een beetje de boel eraf knippen. Want dat is niet te doen meer.
Je bent toch een beetje onzeker geworden van die Viaplay-uitzending van vorige week in Frankrijk. Hè? Dat iedereen zei dat je zo verhit uitzag.
Ja, mijn verbrande voorhoofd bedoel jij. Maar dat heeft niks te maken met mijn haar.
Nee.
Dus is het alleen maar beter als je lang haar hebt. Dan kan je het een beetje ervoor doen zo.
Nee, misstaat je niet hoor. Ik ga ook nog even naar de kapper voor mijn vakantie. Dus misschien dat ik wel de Christian Albers pak.
Dat valt bij jou niks te knippen, vriend. Er zit niks op in de boven. Je hebt het heel kort al.
Nee hoor, dat is hartstikke lang al. Hier aan de zijkant zo...
Nee man, dat is millimeterwerk wat jij hebt. Dat is echt niet te doen.
Je zegt wel dat ik een kuif van 5G heb en nu zit ik in millimeterwerk. Dus dat is...
Ja, maar ja, dat zie ik nu. Dus je hebt stiekem een beetje bijgeknipt thuis. Ik weet niet wat je gedaan hebt.
Nou, er wordt weinig geknipt thuis. Goed, we hebben wel weer genoten zeg, van dat laatste raceweekend tenminste. Neem toch aan dat je ook genoten hebt eigenlijk het hele weekend. Want de vrijdag was eigenlijk toch duidelijk dat Ferrari de overhand had in die hele hete omstandigheden. En dan krijgen we die zaterdag met de regen en nog een droge kwalificatie. Zien we in één keer Mercedes erbij zitten, maar... Ja, laten we met de kwalificatie even beginnen. Want dat was natuurlijk al een heel verrassend scenario wat er allemaal gebeurde.
Ja, dat was echt heel opvallend natuurlijk. We hadden allemaal verwacht dat hier een lock-out zou komen van de twee Ferraris. En die hadden toch niet zo goed voor elkaar als de dag ervoor, als de vrijdag. Nog steeds niet slecht, hè? Wel qua performance. Maar ik denk als Max geen problemen had gehad met de auto, dan was hij ook nog wel een serieuze zware concurrent geweest. Ja. Die ook nog wel kon strijden in de top 3. Hè? Of die pole had gereden, weet ik niet. Maar in ieder geval, de top 3 had hij sowieso gestaan. En dan heb je, in één keer George Russell, die vanuit het niets komt en zet zijn auto pole. En als je gaat kijken naar dat rondje, Dan valt me gewoon op, en dat merkte ik ook toen ik met wat mensen sprak, is gewoon dat hij de ideale ronde had. Niet alleen qua performance van zichzelf, dat hij alle sectors gewoon goed reed. Hè. Het was niet eens altijd de snelste sector, maar gewoon overal zat hij er... Nee, maar ja, elke keer zat hij er gewoon spot on. Maar dat had ook heel veel te maken met de wind die continu veranderde van richting. En ik dacht... ik denk persoonlijk dat hij daar best wel veel geluk bij heeft gehad. Dat hij precies op die tijd zijn rondetijd neer kon zetten. En dat hij dat geluk ook erbij had. En dat zei Mercedes ook. Omdat ze diezelfde karakteriek niet zagen bij Lewis. Nou had Lewis natuurlijk ook nog een probleem natuurlijk met zijn DRS. Daar maakte hij ook nog een foutje in bocht 1. Dus het was ook niet zo soepel. En daarna had hij ook geen tijd meer om nog een keer zich aan te zetten voor een tweede ronde. Dus dat was wel balen. Maar als je gaat kijken, overal is het natuurlijk supergoed voor Formule 1. Dat is natuurlijk gewoon een keer iemand anders, een Mercedes, daarvoor aanstaan. Want ik denk eerlijk gezegd dat ze in Spa-Francorchamps wel een serieus probleem weer hebben. Dat ze die afstand die ze hebben naar Red Bull en naar Ferrari, die is nog wel toch wel significant groot. Alleen je ziet gewoon dat zo'n auto gewoon supergoed reageert, zoals al die andere races ook, zoals in Silverstone. Dat ze gewoon qua performance in de race... Ja, dat het gewoon een beetje slow motion gaat. Hè? Dat het heel lang duurt voordat ze op gang komen. Echt een locomotief. Maar op een gegeven moment, als ze eenmaal op gang zijn, dat ook echt gewoon goede rondetijden eruit worden geperst.
Ja, maar kun je Erwin vragen bijvoorbeeld, kun je daar de vinger op leggen? Want Mercedes was eigenlijk in de trainingen zaten ze er helemaal niet bij. Dat ze er in de kwalificatie in de race toch weer staan. Is daar, want ik heb soms wel het idee dat ze bij Mercedes ook niet helemaal weten. Want Russell zei ook naar de kwalificatie, ik weet eigenlijk ook niet waar dit vandaan komt.
Ja, dat staat buiten kei. Even kijken, dit is dit is typisch een team nu op dit moment dat gigantisch aan het struggelen is van waar zitten de problemen en waar kunnen we performance vinden op dit moment. En ze hebben geen flauw idee waar het vandaan komt. Maar alleen het mooie ervan is wel dat ze natuurlijk op een vrijdag getest hebben waar ze heel veel data hebben. En natuurlijk op zaterdag een qualifying doen waar ze pole position rijden en waar ze competitief zijn. Dan moet ik ook wel eerlijk zijn dat natuurlijk ook die baancondities ook best wel veranderd waren natuurlijk. En jij was er zelf ook bij natuurlijk. Dat het natuurlijk wat kouder was, wat frisser was voor de qualifying. En dat natuurlijk ook wel best wel veel voor problemen zorgt. Omdat je natuurlijk zo een automatisme hebt natuurlijk om continu alles te herhalen van zo'n Formule 1 team. Natuurlijk met banden op te warmen, met de juiste bandendruk, dat soort dingen allemaal op een vrijdag. Mm-hmm. Dat er nog helemaal bij al die teams ingeprint staat. En dan op een gegeven moment kom je naar een qualifying toe waar je compleet andere omstandigheden, dat het veel kouder is. Dus die hele working range waar die banden moeten werken. Ja, daar zit je dan totaal naast. En dan heb je maar eigenlijk een kleine qualifying. Want heel weinig tijd om dat bij te stellen. En dat is niet makkelijk.
Nee, maar Verstappen en Perez hadden natuurlijk allebei een waarloze kwalificatie vanwege uiteenlopende redenen. Maar toen ik zondag met wat mensen bij Red Bull sprak, wat engineers en zo. Die dachten van, nou, als we positief zijn, dan zit een vierde of vijfde plek is het hoogst haalbaar op dit circuit. Maar ja, het liep even iets anders.
Ja, nou ja, kijk. Waardeloos qua kwalificatie prestaties viel het wel mee natuurlijk van Max. Want Max kon er weinig aan doen.
Daarom zeg ik uiteenlopende redenen. Maar ik denk dat die... Perez was natuurlijk wel gewoon slecht.
Ja, Perez was gewoon mega slecht. En die hebben ze net zoals de vorige race weer zitten slapen. Maar dit was eigenlijk de eerste outing ook van Max was ook niet zo heel erg sterk in die laatste Q3. Dit is eigenlijk de tweede keer waar de qualifying niet zo heel erg sterk van hem was. En dat valt alleen maar op. Omdat ik soms ook vaker tegen je zeg dat het net een robot is. Dat het ongelooflijk is, die prestaties die hij continu levert. Dat hij die auto toch continu elke outing weer sneller is. En dat hij het dan toch vooraan zet. Weet je, maar ook gewoon het echt verbeteren van één set naar de andere set. Maar hier zag je toch wel dat in de eerste outing dat hij daar een foutje maakte. En dan de tweede had hij een probleem. Dus kijk, als die eerste outing geen foutje had gemaakt, hè, dan was hij ook al iets meer vooruit gekomen.
Zeker. Ja, maar dan zeggen ze bij Red Bull dus van lastig inhalen. P4, P5 als ze een beetje optimistisch zijn. Maar ja, dat lastig inhalen, dat viel eigenlijk wel mee deze editie. Toch met die nieuwe auto's misschien. Maar we hebben genoeg actie gezien op zondag om het zacht uit te drukken.
Zo, wat zou jij een goed weekend hebben gehad, of niet?
Ja, het is sowieso, je bent ook in Boedapest geweest, een paar keer. Het is natuurlijk eigenlijk het is een leuke stad, het is een leuk circuit. Je hebt eigenlijk, elke dag gebeurt er iets verrassends, want de vrijdag, we zien dit jaar natuurlijk sowieso wel dat team zal stapjes maken van de vrijdag op de zaterdag.
Nee, joh, man, dat was helemaal niet de vraag. Ik zeg, Jezus, wat heb jij een goed weekend gehad? Ja. Dan vraag ik ook Chris, oh ja, waarom dan Chris, hoezo dan? Ja, ik heb wel een lekker weekend gehad, maar doe je best.
Jij gaat nu aan mij vertellen wat ik moet vragen aan jou? Doe hem nog even opnieuw.
Erik, ja. Jij hebt wel echt een fantastisch weekend gehad, hè?
Nou, in welke zin?
Nou, moet je nagaan, dat is echt een schot in de roos, dat jij zo'n interview hebt gehad met die Hanna Smits, van strategie.
Ja. Nou, leuk dat je daarop terugkomt.
Nou ja, omdat het gewoon een leuk verhaal was. En het is leuk om een keer te zien ook gewoon dat zo'n vrouw daar compleet die strategie in handen heeft bij Red Bull. Ja. En als we één ding vaak over gesproken hebben, is natuurlijk wel de strategie van Red Bull. Dus het gewoon goed voor elkaar hebben. En dat ze eigenlijk gewoon, ondanks dat als Max bijvoorbeeld, in Frankrijk of wat van race dan ook, of in Oostenrijk, sorry, dat hij dan toch op een tweede plek rijdt, een beetje eenzaam met heel veel achterstand. Dat ze toch het risico nemen om continu pitstops te maken. Dat als een safety car erin komt, dat ze gelijk kunnen aanvallen. Mm-hmm. Die hebben het gewoon echt goed voor elkaar. En dan zie je zo'n weekend. Ja, en dan heb je gewoon, is het nou geluk of dwing je dit geluk af?
Het had natuurlijk ook zo kunnen zijn dat het helemaal mis zou gaan met de strategie van Red Bull. Dat je net dat verhaal hebt. Op zaterdag. Ja, maar dit is geweldige timing. Want zelfs Max, na afloop in de persconferentie, noemde hij haar ook nog bij naam. Dat ze het zo geweldig had gedaan. Dat ze zo kalm bleef. En het is leuk om, dat zie je ook aan de reacties op zo'n verhaal, dat mensen het leuk vinden om een beetje de mensen achter Max of achter Red Bull een beetje aan het woord te. En dat was heel lang niet mogelijk. En dit jaar hebben we toch een paar keer dat soort verhalen kunnen maken al. En ik probeer ook...
Mocht het van Christian horen? Ja. Mocht het?
Ja, dat is leuk. Goh, bij Red Bull. Dat moet toch één iemand... moet uiteindelijk toestemming verlenen. En dat is gewoon de teambaas. Nee. Wat ik een beetje opvallend vind. Maar je kan je toch niet voorstellen dat Toto Wolff en Mercedes ook alle interviewverzoeken goed moeten doen.
Maar stel je voor dat hij 30 seconden niet op televisie is. Dan kan hij s'nachts niet slapen, hoor.
Ja. Maar ik had eigenlijk...
Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen, want dan ben ik weer de lul.
Nee,
maar,
en het was leuk. Max nam zaterdag al zijn monteurs en engineers. Dus eigenlijk iedereen aan zijn kant van de garage mee uit eten in Budapest. En dat vonden met name de monteurs gewoon hartstikke een mooi gebaar. En dan, als het dan op zondag allemaal zo loopt... Ja, dan gaan ze natuurlijk met een geweldig gevoel die zomerstop in.
Ja, ik bedoel, beter kan niet. Maar in ieder geval, oké, dat was het eigenlijk. Dat was daar. Ik bedoel, je hebt het opgenomen.
Heb je het ook gelezen, het verhaal?
Ja, ik heb het gelezen, het verhaal.
Je hebt
het
een abonnement
echt,
ook.
Nee, maar het was echt een leuk verhaal. En het kwam mooi zo samen in zo'n weekend. Ja. Dat ze dan zo goed presteren. Maar om terug te komen even, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Laten we eens beginnen met de start, joh vriend. Kom.
Want meestal kom je op het einde van de podcast terug op de start. Maar het is gewoon
ik heb je nu even in het zonnetje gezet, maar nu is het klaar. Nu gaan we gewoon weer aan het werk. Kom.
De start, wat wil je zeggen bij de start? Russell, die start ik op de softs. Dat is al een belangrijk punt. Zeker later in de race blijkt dat een belangrijk punt te zijn. De Ferrari start op medium. Max ook op softs, maar Hamilton ook op medium bijvoorbeeld. Wat viel je op? Ja, de starts van Hamilton bijvoorbeeld, van Verstappen? Waar wil je het over hebben?
Ja, de eerste keer sinds vorig jaar valt me op dat Max gewoon geen risico heeft genomen. En ook niet durfde te nemen bij de eerste bocht. Ik bedoel, dit is helemaal niet Max eigen. Dat komt eigenlijk ook gewoon, is dat hij natuurlijk toch wel, je ziet toch dat hij meer volwassen wordt. Je ziet dat hij ook meer ervaring krijgt. Je ziet ook dat hij gewoon safe gaat voor de punten. Hij wil niet te veel punten verliezen.
Ja,
je ziet ook gewoon bij het aanremmen, bij de eerste bocht. Hij doet het gewoon voorzichtig aan. Hij positioneert zich goed. Hij denkt, ik probeer dit keer uit de klappen te komen. Hij heeft natuurlijk ook vorig jaar meegemaakt dat hij er gewoon als een torpedo wordt... De dream wordt geschoten door Bottas bij hem. Dus dat hij natuurlijk ook snel zijn race voorbij was. Maar dat viel me heel erg op.
Ja.
Het viel me op dat de Sainz goed wegkwam. Leclerc kwam iets minder weg. Maar die had geluk dat hij de slipstream had van Sainz. Hè, waardoor hij dus even die aansluiting kon vinden. Daarbij zag je ook eens dat Norris wel best wel redelijk vroeg remde. Je zag dat Leclerc weer laat remde. Hè, dus er bovenop zat. En je had daarbij ook nog eens een keer gewoon Lewis, die gewoon weer een raketstad had, zoals de vorige races. Ja. Dat hij gewoon echt gelijk er goed bij zit. En dat scheelde natuurlijk ook wel echt een stuk. Maar zijn grote probleem was natuurlijk dat hij gewoon de meeste tijd verloor om die eerste 6-7 rondjes achter Norris te rijden. En dat heeft hem ook wel een beetje genekt om die aansluiting te creëren aan het eind van de race bij Max. Maar dat had ook te maken met ook natuurlijk met de exacte timing. Wanneer geef je iemand een pitstop? Wanneer breng je weer naar buiten in het veld? Weet je wel, heeft hij vrije baan? Ja, dat heeft allemaal te maken met strategie. Maar je ziet dan bijvoorbeeld dat als Russell op een soft begint en dan naar medium toe gaat en weer medium.
Ja.
En Lewis die op medium gaat, medium en dan naar soft. Dat aan het einde van de race de baan toch een stuk beter wordt. En dan heb je... Als Lewis Hamilton heb je dan de beste strategie. Want dan heb je ook nog eens een keer gewoon dat je tank meer leeg begint te raken. Dus je hebt minder gewicht aan boord. Dus dat betekent ook meer performance, hè? Meer snelheid. Je accelereert sneller uit de bochten. Het is makkelijker met remmen. Je kan later remmen. Maar dat extraatje wat komt is natuurlijk die zachte banden. Die kunnen iets langer door. En door dat gewicht en ook nog eens door meer rubber op de baan, dat je dan ook gewoon echt stukken sneller bent.
Ja.
En dan zie je op een gegeven moment dan het verschil qua strategie. Ondanks dat Norris hem best wel veel opgehouden heeft. En ook nog eens na de pitstop dat hij achter Max Verstappen kwam. En dat was het gevaarlijke deze race. Is van, wanneer ga je je pitstop plannen en waar kom je eruit? En dan als je de auto's bent die vooraan meerijden, dan ben je eigenlijk een soort sitting duck, weet je wel. Ja. Je moet kijken wat de anderen om je heen doen om je positie te behouden.
Ja, ik vond die harde band wel sterk.
Ja, het is natuurlijk dramatisch, maar er zijn wel meerdere factoren die een grote rol spelen. Ik bedoel, als we eerst eens gaan beginnen, is natuurlijk dat als je als team zijn... Kijk, Ferrari had in het begin niet zo de pace als dat ik verwacht had.
Nee.
En als al moet ik wel weer eerlijk zijn... Ja, maar al moet ik wel weer eerlijk zijn, is dat ze weer Leclerc ophouden met Sainz. Ja? En daar leren ze continu niks van. Ik word er echt een beetje moedeloos van. Want je wilt juist namelijk gewoon dat Leclerc zo snel mogelijk voorbij Russell gaat. Of voorbij Sainz en Russell. Ja. Je pakt gewoon de snellere coureur en die laat je gaan. Ja, weet je?
Want Sainz
moet
al duidelijk de snelheid
maken.
Niet. En,
ja. Op een gegeven moment was het 2,5, 3 seconden. Weet je, 3,3 en liep het weer een beetje terug. Ja. En, weet je, en dat deden ze zo voorzichtig met de banden. Dat eigenlijk dat ze te voorzichtig zijn geweest. Want die hele strategie die heeft gewoon alles de nek omgedraaid.
Ja, maar ik had het idee toen Leclerc eenmaal op kop lag. Toen hij op die tweede stint mediums reed. Dat hij toen wel toch wel de snelheid had.
Ja, alleen het probleem is natuurlijk. Je gooit de beginfase van de race weg. Want hij had aan het einde had hij toch die marge nodig. Om, weet je wel, om voorbij Russell te komen. En een beetje weg een gat te creëren. Waardoor je even net iets comfortabeler in je jasje zit. Weet je, net even wat meer afstand hebt. En daar begint eigenlijk al de fout in het begin van de race. Dit doen ze nu elke keer omdat ze geen nummer 1 en nummer 2 rijden. Maar het is toch wel vrij duidelijk dat Leclerc de snelste coureur is in het Ferrari team. Ik bedoel, daar hoeven we niet over te discussiëren. We kunnen wel elke keer zo'n hoogvlieger zoals Sainz hebben. Maar die heeft het nog niet onder controle. En je ziet in de race dat hij de pace ook nog niet heeft. En Leclerc haalt nou eenmaal dat kleine beetje extra eruit. In een qualifying, in een race. Okay. Natuurlijk, Sainz heeft een goede qualifying gereden. Maar Leclerc zag je gewoon echt duidelijk in de race dat hij gewoon veel meer snelheid had. En dan krijg je een beetje zo'n Perez Verstappen verhaal. Weet je wel? En al moet ik wel eerlijk zeggen dat die wat dichter bij elkaar liggen. Maar als je dan gaat kijken...
Leclerc en Sainz bij elkaar.
Ja, die liggen dichter bij elkaar natuurlijk dan Perez en Verstappen. Mm-hmm. Maar als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het verloop van zo'n race... Ja, dan op een gegeven moment moet je met je strategie moet je gaan aanpassen aan de auto's die achter je liggen. En dus daar moet je naar kijken. Kijk, en Max heeft alle vrije keuze en alle strategiemogelijkheden die er maar zijn... En die kunnen alleen maar focussen van okay, waar brengen we Max in... En waar komt hij naar buiten? Waar heeft hij die vrije baan? Wie houdt hem op? Hè? Dus als hij bij het verkeer komt, als hij bijvoorbeeld die laatste stop naar Sainz toe was, ook geweldig. Maar hier zag je weer, dit is precies hetzelfde circuit als dat bijvoorbeeld Zandvoort gaat komen. Ja? Is dat je heel snel, toch wel redelijk snel die temperatuur erin krijgt, omdat het zo'n Mickey Mouse baan is, dus veel bochten en dat soort dingen. En dat je die laatste twee sectoren, sector 2, sector 3... echt tijd goed kan maken. Weet je wel? Dat je gewoon snel op snelheid bent. Als je de juiste banden hebt. Hè? Laten we even eerlijk zijn. Ik bedoel, als je de harde compound erop doet. Ja, dan duurt het gewoon een paar ronden. Maar normaliter zie je dus gewoon dat die undercut hier wel echt werkt. En dat zag je bijvoorbeeld bij Max ook. Dat hij gewoon dan in één keer... Ja, ze namen risico met hem veel vroeger naar binnen te halen. Maar dat geeft net die extra 2-3 rondjes. Weet je wel? En zeker dat die anderen aan het slapen zijn. Dat je nog een rondje erbij hebt. Dan ben je het eerste rondje ben je al 1,5 seconden sneller. Het tweede rondje geef je nog een keer 1,5 tot 2 seconden iedereen aan zijn broek. Ja, dan heb je gewoon 3,5 seconden. Dus als je dan in één keer een seconde achter Sainz rijdt... en je pakt er 3,5 seconden bij natuurlijk... met die twee rondjes omdat je een pitstop maakt... ja, dan zit je natuurlijk 2,5 seconden zit je ervoor.
Ja.
En dan heb je ook nog eens een pitstop die gewoon goed verloopt. Dan heb je Sainz waar gewoon de pitstop weer slecht gaat. Maar gewoon echt... De vorige races ook al. Ik weet niet wat aan de hand is. Maar die Italiaan, die eet echt... Die pizza valt hem veel te zwaar in die hospitality tent. Want dat kan niet anders. Want die krijgt gewoon het wiel niet omhoog. Heb je gezien hoe groot die kerel is? Die krijgt het linker achterwiel gewoon niet omhoog. Het is ongelooflijk. Ja. Nou, en dan krijg je dus een moment dat eigenlijk Charles gewoon een goede race rijdt. Ja? Maar dan komt het moment weer dat ze weer gaan focussen op die auto's achteraan. En ze hadden hem gewoon door moeten laten rijden.
Ja, want zij reageren op de stop van Max. Hè? Want dan, bij die tweede stop, een ronde later, komt Leclerc naar binnen.
Ja. Nou, en eigenlijk deze nu het tegenovergestelde als dat ze deden in Oostenrijk. Ja, is het door te laten rijden omdat ze weten dat ze meer performance hebben. Hè? Dus meer snelheid hebben. Raken ze nu in paniek en denken ze van okay, weet je wat, het maakt niet uit hoe of wat. Zolang we maar de pitstop maken voor Max, weet je wel. Ja. En voor Max blijven is omdat we punten in moeten halen. Ja, en dan zetten ze een harde compound erop. En dan zegt iedereen, ja, die harde compound werkt niet. Oké, maar elke auto reageert anders. Ik bedoel, als jij 200 kilo meer downforce hebt of 150 kilo, dan kan je net, weet je wel, wel die mogelijkheid hebben om die band te ontgrendelen, ja? Nu waren blijkbaar de temperaturen te laag. Maar wat er ook een hele belangrijke factor was die meespeelde, Erik, was dat ze hadden nog te veel ronden over. Dus Max heeft hem goed geforceerd, zeg maar, als het ware, om die pitstop te maken. En zij hadden gewoon te veel rondes nog over om op die soft te rijden. En dat heeft Leclerc eigenlijk de nek omgedraaid. En als Ferrari ook zijnde, dat ze daarmee verloren hebben. En dan op een gegeven moment zie je ook gewoon dat Sainz gewoon totaal niet meer de snelheid heeft.
Nee.
Die heeft totaal geen snelheid gehad.
Nee. Er komt even nieuws tussendoor.
Oh, ik dacht dat je vriendin aan het WhatsAppen was. Nee, dat je er voor de lunch zou zijn.
Aston Martin heeft al een opvolger van Sebastian Vettel.
Dat meen je niet.
En wie denk je?
Mick Schumacher.
Nee. Fernando Alonso.
Wauw. Die durft?
Ja.
Die durft?
Ja, wow. Het is zo dat Alonso...
Zo, dus de hele podcast is helemaal omgegooid nu. Wat is dit nou weer? Ik moet nog een hele boekje afwerken.
Ja, dan gaan we zo terug. Maar Alonso die heeft 2 jaar geleden al met Aston Martin gesproken. En een tijdje terug ook. En hij kwam er gewoon niet uit met Alpine. Want volgens mij was het intentie om bij Alpine te blijven. Alleen, daar kwamen ze niet uit. Dus ja, en dan zal bij Alpine de deur openstaan voor Piastri normaal gesproken.
Maar kijk, die Stroll die wil altijd gewoon echt een goede coureur. En weet
een grote
je wel,
naam.
En een grote naam. Maar ook, weet je, uitstraling, dat soort dingen. Maar dit gaat wel pijnlijk worden voor zijn zoon, hoor. Want die Alonso die gaat een pak op zijn sodemieter geven. Ja. Dat wil je gewoon niet weten. En als dat niet gebeurt, dan eet ik echt mijn schoenen op. Want die Alonso, jezus, die heeft weer gevochten ook gisteren, joh. Dat is ongelooflijk. Als je ziet bijvoorbeeld, start was redelijk. Maar dan bocht 2, weet je wel, waar die buitenom gaat. Hij blijft vechten, knokken. Het lijkt wel of die jongen nog steeds 31 is, joh. Dat is niet, die gaat 10 jaar terug in de tijd. Die blijft gewoon doorgaan. En het talent lijkt gewoon niet op te raken bij hem. Het is indrukwekkend om te zien. Maar als Aston Martin, als dit waar is wat je nu zegt.
Nou, het is waar. Het is net bevestigd.
Oké. Ik weet het. Je drukt het nog even in bij me. Maar dan mag de jonge Stroll, die mag zijn borst wel nat maken. Want die krijgt echt een pak op zijn sodemiet. Dat kan ik je wel vertellen.
Ja, nee, het verbaast me wel, want ik had eigenlijk verwacht dat ze iemand die wat meer een teamplayer is en misschien die waar Stroll het wat beter naast zou. Want we hebben bij Vettel natuurlijk gezien dat het allemaal iets minder werd. Maar bij Alonso zien we dat, wat je terecht zegt, die juist niet. En die heeft nog echt wel die spirit. Alleen, ik vraag me af wat er voor hem dan te winnen valt in plaats van financiën. Als je Aston Martin is. Nu, volgens mij zijn ze 9 bij de constructeurs op dit moment.
Ja, maar je moet niet vergeten natuurlijk, ze hebben best wel veel mensen weggekocht overal. Die Fellow is geloof ik gekomen van Red Bull. Ze hebben wat Mercedes mensen
Red Bull overgenomen, ja.
Ja, dus op dat opzicht, weet je wel, kijk, je weet natuurlijk niet wat voor mensen nog meer komen. Dus ze zullen echt wel Fernando uitgelegd hebben en het plan laten zien voor de komende jaren. Om enthousiast te maken. En dan speelt natuurlijk financiën ook natuurlijk een grote rol. Ik bedoel, Alonso weet zelf ook dat die housebar-datum niet zo heel erg lang meer is. Ondanks dat hij gewoon supergoed presteert, hoor. Want ik vind dat je er niks aan merkt qua leeftijd van hem. Want hij blijft echt knokken en vechten. Maar ze zullen hem echt wel in de watten gelegd hebben. En ze zullen wel een goede meeting hebben gehad. Waar meneer Stroll heeft uitgelegd en Andy Stevenson en zo, dat ze het mannen allemaal, wie er nog allemaal aan gaan komen.
Ja, en een multi-year contract. Dus hij zal nog, dat is dan wel het goede nieuws, dat Alonso normaal gesproken in ieder geval nog 2 seizoenen lang in de Formule 1 rondrijdt.
Ja, is toch wel gaaf, moet ik eerlijk zeggen. En vergis je niet, hè, het is wel een team waar nu gewoon de financiën op orde zijn. Hè? En dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt daar. Het team is altijd hetzelfde gebleven vanaf Midland naar Spijker, naar Force India, naar Racing Point, naar nu Aston Martin. In al die jaren hebben ze nooit het budget gehad. Nu is natuurlijk wel de budget cap gekomen. Maar je merkt gewoon alles, weet je wel. Dat je net even wat comfortabeler in je jasje zit. Hè. Die nieuwe fabriek die is bijna klaar. Die is denk ik eind van het jaar klaar. Zoals ze mij verteld hebben. Dat schijnt echt gigantisch te zijn. Ziet er gewoon helemaal supergoed uit. Ik denk, net wat ik net al zei, dat gewoon heel veel mensen overgaan naar Aston Martin. Het ligt ook best wel goed, hè, centraal, hè, gewoon waar mensen wonen en zo. Ze hebben niet zoveel reistijd, dat soort dingen. Dus er zijn best wel wat interessante aspecten. Wat positief kan zijn.
Ja, ja. Nou, sorry voor dit bruggetje, maar ik kon het even niet laten.
Ja, maar het is wel heel gaaf, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat wel leuk is, Alonso zijnde, is natuurlijk, je hebt natuurlijk met zo'n team dat achteraan staat, hè, en niet goed presteert, kan je weer een wow-factor creëren. Hè? Dus betekent dus gewoon, je weet natuurlijk, slechter gaat bijna niet. Dus als ze gewoon nu al die mensen die ze allemaal naar binnen geharkt hebben van andere teams, en volgend jaar gaat die auto wel goed, dan krijgt natuurlijk Alonso alle credits. Hè? En niet andersom zo bij Stroll of het team. Dus nee. dat is natuurlijk ook nog wel hoe een coureur ook nog daarnaar kijkt. Hè? Dat had natuurlijk Lewis Hamilton ook toen hij overstapte van McLaren naar Mercedes. En die wist natuurlijk ook dat er gewoon genoeg budget was. En die wist ook wat voor mensen er aangenomen waren. Ja, dat is natuurlijk 1 en 1 is 2.
Ja, nou, ik ben blij in ieder geval dat het allemaal voor mijn vakantie wordt beslecht. En voor jouw vakantie kunnen we het nog even over hebben. Dus dat met dank
beslist,
aan...
Beslist, bedoel je?
Ja,
beslist. Ik bedoel beslist, toch?
Of beslecht.
Je zei beslecht.
Ja, dat kan ook. Ja. Dat is ook Nederlands.
Jezus, echt waar?
Zal ik je het Van Dalen linkje zo nog even sturen naar de uitzending?
Maak er maar een kopietje van. Ja, ja, is goed.
Een kopietje. Goed, we gaan even terug. Maar kijk, dat was ook de uitleg van Binotto bij Leclerc. Van, we haalden hem naar binnen, een ronde naar Max, om die track position te houden. En wij dachten, het is een stint van 30 ronden. Die harde band heeft een paar ronden nodig om op temperatuur te komen. En dan na een rondje of 10, 11 hebben we het overwicht. Nou, daar kwam dus niks van terecht. Terwijl, ja, jij zegt van, je kan geen ene auto is hetzelfde. Maar je zag bij die Alpines op dat moment natuurlijk ook al dat die harde band niet werkte. En zelfs Verstappen was van plan om op de harde band te starten. Alleen die zei op weg naar de grid, toen hij op de soft reed, van dit moet de band zijn, want ik heb hier al bijna geen grip op. Dus heeft Ferrari zich dan toch laten een beetje laten misleiden door die vrijdag of zo?
Nou, ja, kijk, dat ze een fout hebben gemaakt, dat is natuurlijk behoorlijk duidelijk. Maar ja, weet je, je zit met die rondes. Het probleem was dat er gewoon te veel rondes waren om op die zachte band. Zij hebben zich gewoon laten forceren te snel vanaf die medium naar die harde band.
En dat, maar toch net zoals Lewis gewoon medium soft kunnen doen. En zoals Sainz uiteindelijk ook deed. Maar.
Ja, alleen ze hadden geen setjes meer, maar wel gewoon gebruikte volgens mij. Hè,
ja, één ronde godvierde.
Ja, maar oké. Okay, maar dat is niet zo erg. Want op zich maak je dat compound dan vaker nog wel eens, weet je wel, wat meer constant. Weet je wel, ietsje harder. Weet je wel, dat die even opgewarmd is, die cycle, en weer afgekoeld. Ze hebben het gewoon mega verkloot. Wat wil je dat ik ervan zeg, Erik? Weet je, kijk, er zijn meerdere factoren. Het is te veel rondes om op een zachte band uit te rijden. Dus de conclusie is, ze hebben zich laten forceren, een pitstop laten door een strot laten duwen. Omdat ze gefocust waren op Max. En ze hebben niet gekeken naar het hele plaatje om zo snel mogelijk vanaf ronde 1 tot en met ronde 70 de race uit te rijden. Ja.
Maar denk je dat Red Bull ook zoiets, dat die daar ook op hadden gehoopt? Want die Hanna Smits vertelde van, na elke race analyseren we ook de strategie van alle andere teams. En we zien een beetje van, welke risico's nemen ze bij teams? Hoe reageren ze? Dit was natuurlijk eigenlijk volgens het boekje van Red Bull. Of zoals Mike vraagt, stond Ferrari achteraf niet al schaakmat, terwijl ze zelf mediums begonnen en Red Bull op softs?
Nee, want je wilt toch, kijk, als je gewoon heel logisch nadenkt, dan weet je eigenlijk dat je een race altijd moet proberen te starten. Natuurlijk, zeker als het geregend heeft, dan is het circuit heel erg green. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat al die gaatjes in het asfalt, een beetje dat rubber weggespoeld is, of dat weekt dan los. En dat betekent dat het nog harder is voor de zachte band om te kunnen overleven. Dus je moet wel eigenlijk op een medium. Dat zag je ook op een gegeven moment met Russell. Om heel eerlijk te zijn, je zag dat de pace niet zat bij Mercedes en niet bij Norris. Weet je wel, dat die anderen gewoon echt stukken sneller waren. Behalve bij Max. Max, die weet gewoon goed met zijn banden om te gaan. En dan moet je ook nog eens, natuurlijk is een verschil qua prestatie in de auto. Hè. De Red Bull is natuurlijk veel stukken beter als de Mercedes, als de McLaren. Ga zo maar door. Dus dan is het natuurlijk, dan valt het op dat Max wel door het hele veld heen chased als ware. Maar dat die anderen dat daar veel meer moeite mee hebben. En dat komt ook gewoon doordat gewoon de Red Bull gewoon een veel betere auto is. En de Ferrari ook, dan de rest van het veld. Maar je zag bijvoorbeeld wel dat Max op een gegeven moment ook gewoon problemen kreeg. En dat naar binnen moest. En dat kwam helemaal natuurlijk op het moment dat hij in het verkeer kwam. Maar op een gegeven moment pakte Red Bull gewoon hun eigen strategie. En die focussen daarop, want ze willen gewoon zo'n maximale punten scoren. Alleen, ja, ze hadden gewoon een beetje geluk bij een ongeluk. Is dat natuurlijk dat Ferrari daarop ging focussen. En de Ferrari had ook niet echt... Weet je, ze waren wel sneller. Iets sneller als de Mercedes. Maar ze hadden niet de pace die ze hadden op vrijdag. En dat klopt wel, weet je. Ze hadden op een gegeven moment toch een probleem om die banden te ongrendelen. Ze hadden gewoon andere temperaturen dan ze daarvoor hadden. Maar ja, dan is toch wel duidelijk op een gegeven moment, als je gaat kijken in de pits, dat als je al bijvoorbeeld met een medium band een beetje aan het struggelen bent, dat je die temperatuur niet krijgt in die banden, dat je dan nog een keer die harder erop zet. Maar ja, dit was het probleem. Ze hadden gegokt. Ze hebben verkeerd gegokt. Ze dachten wel dat Leclerc die banden kon ongrendelen, weet je, om daar temperatuur in te krijgen. En dan natuurlijk ook nog eens een keer, des te meer rubber op het circuit komt, hè, dat die banden misschien toch aangaan. Ja, dat was gewoon totaal niet het geval. Ja, en dan op een gegeven moment heb je gewoon echt een serieus probleem. Dat heb je gezien. En ik had eigenlijk gedacht, om heel eerlijk te zijn, dat toen Max eigenlijk die spin maakte, toen hij iets te snel uitaccelereerde, dat hij bocht 13 was volgens mij, 14 uit mijn hoofd of zo. Ja, dat hij... Dat dan op een gegeven moment, daar baalde ik een beetje. Want dat is een moment eigenlijk waar je Leclerc weer wat extra rondes geeft om die temperatuur erin te krijgen. Dus ik dacht van, joh, nou gaat het moeilijk worden om er voorbij te komen. Maar je zag op een gegeven moment toen hij gespind had, dat Max nog steeds de snelste rondes kon rijden. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Max de snelste auto had van het hele veld. Dus dat hielp al gigantisch. En dat helpt dan ook om die banden te ontgrendelen, hè, dat je de juiste temperatuur krijgt. En de tweede is gewoon, zij hebben gefocust. Eigenlijk is die strategie naar hun toegekomen. Ook met een beetje geluk. Want het is nou niet zo dat je natuurlijk die strategie gaat aanpassen van, oké, we beginnen de race, want we gaan eerste worden. Nee, het viel gewoon allemaal mooi in elkaar. En dat is ook geluk hebben en geluk creëren. Ze hebben gewoon de juiste strategie dat die continu, weet je wel, als hij in het verkeer kwam, dat ze hem naar binnen haalden. En die undercut, dat heeft gewoon gezorgd. Omdat iedereen bezig was voorin met hun eigen strijd. Met die undercut, daar zorgde hij voor bijvoorbeeld, wat echt de key was, is dat hij voor Lewis Hamilton kwam. Ja. Want anders had hij echt een probleem gehad.
Ja, echt er net voor. En volgens mij toen hij naar binnen ging, was het verschil met Leclerc 7 seconden. En hij zat er anderhalve ronde later weer al gelijk achter.
Ja, nou ja, en dat is nou het mooie ervan, is dat je ziet dus op een gegeven moment dat die anderen gewoon toch een beetje geslapen hebben. En Mercedes, die heeft zich daar ook vergalopeerd, want daar hebben ze natuurlijk niet opgelet met Lewis Hamilton. Want Lewis Hamilton had natuurlijk wel de mogelijkheid om die race naar zijn hand te zetten qua pace en performance.
Ja, ja. Iemand vraagt, Melko Jurowski, is Leclerc geen teamleider? Want moet hij dan zelf niet, ik denk dat hij daarop doet, moet hij zelf niet zeggen van ik blijf buiten op die gele bad. Ja. Of kan je dat op dat moment niet zelf beslissen?
Nou ja, dat heb ik nog meer overal gehoord. Maar dat vind ik echt gewoon echt een lulvouw. Ja, echt gewoon echt een ongelooflijk lulvouw. Want weet je, je kan alleen maar aangeven aan het team wat je voelt. En natuurlijk kan je wel eens zeggen van joh, luister, ik wil dit niet of wat dan ook. Maar weet je, het is de beste mensen zitten gewoon aan de pitwall, weet je. Die zien gewoon.
Die hebben al die data natuurlijk.
Hoe kan Leclerc nou zien of dat die Alpines niet gaan? Nee. Op harde bal.
Nee. Kijk, en Max heeft, heeft het geluk gehad, de zaakjes. En ook dat is weer iets van geluk creëren met voor de start. Dat hij dat doet. Maar dat overlegt hij natuurlijk wel met GP. En dan kijkt iedereen nog even van, maar hij voelt dat daar zelf aan. Alleen dat is natuurlijk wel een andere situatie, omdat het voor de race is.
Ja, daar kan je wel gelijk in hebben. Is dat natuurlijk de brutaliteit natuurlijk van Max op een andere level is natuurlijk als Leclerc.
Ja.
En Sainz een beetje, weet je, die hebben dat een beetje. Maar... Weet je, kijk, Leclerc gaat nu vanzelf ook wel thuis nadenken van oké, wat is hier gebeurd? En die gaat de race ook zelf analyseren. Dus hij leert er zelf ook van. Ja. Maar je moet ook wel, weet je, Formule 1 is zo complex geworden. Dat het is niet meer zoals karting, hè, dat wij van het karten zijn of Formule 3 aan het rijden zijn. Dat je even zelf kan bepalen hoe of wat. Weet je, er zit gewoon, net zoals dat je dat interview hebt gehad met Hanna. Is natuurlijk, er zit zo'n team achter met strategie en al die dingen. En die bekijken alle opties. Dus je mag toch hopen dat een team gewoon de juiste beslissing neemt. Ja, maar blijkbaar hebben ze dus niet de juiste beslissing genomen. Ze maken er gewoon echt een ongelofelijke puinhoop van. Maar ze waren zo gefocust op Max. Dat gewoon, dat ze gewoon echt, ja, ze hebben laten forceren om Leclerc naar binnen te laten komen. En daardoor konden ze, omdat er te veel rondjes waren, konden ze gewoon die zachte band er niet op zetten. Dat was gewoon te veel risico.
Nee.
En hij moest naar een ander compound.
Nee. Maar ja, dat Leclerc, die heeft in de laatste 8 races 1 keer op het podium gestaan. Toen ik die statistiek zag, toen dacht ik, schrok ik toch wel even. Met die auto.
Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt wie wel de goede strategie had, dat was Sainz. Ja, en die bakt er helemaal niks van.
Nee.
Nee, maar ik bedoel, dus je ziet er bijvoorbeeld dat je ook de performance, ja. dat de prestatie gewoon niet daar is, nee. van Sainz ook. Hè? Dat je krijgt een beetje hetzelfde geval als Perez. Ik bedoel, het is fantastisch natuurlijk dat hij hem op P2 zet met de qualifying. Hè? En dat Russell een eendags vlieg was eventjes Mr. Saturday. Ja, het was ook een beetje geluk, want dat hoorde je zelf van de Mercedes mensen. Dat hij overal een beetje de wind mee had, dat soort dingen. Dat hielp natuurlijk ook nog een stuk. En alle sectoren gewoon goed had gereden, maar nergens de snelste. Maar gewoon wel het maximale van de auto. En ja, toen je ook zag, ook bijvoorbeeld onboard in die camera. Hij reed ook wel echt heel strak. Hè? Je zag ook dat die auto bijna niet gleed, onderstuurde, nee. bocht in. Het ging als een trein. Hij was ook echt voorzichtig. Weet je, hij stuurde heel mooi en netjes. Dus alleen maar respect dat hij hem daar neer heeft gezet. Het is gewoon heel erg knap. Maar of hij dat nog een paar keer gaat doen, dat vraag ik mezelf af.
Ja. En Verstappen dan nog even. Hoe duid je die prestatie? Want van P10 startte Leclerc van P3 en uiteindelijk Leclerc P6, Verstappen P1. Verschil is nu 80 punten. Eigenlijk hebben we wel een weekend gehad dat er bij Red Bull ook nog wel heel wat misging. Tijdens de race Max een probleem met de koppeling. Vrijdag viel de snelheid gewoon wat tegen. Zaterdag natuurlijk die motorproblemen. Motorwissel gehad, ook voor Perez. Dus ook dat gaat niet allemaal vlekkeloos.
Nee, je merkt nu natuurlijk dat we gewoon over de helft zijn van het seizoen. En dan krijg je natuurlijk wat strubbelingen. En dan krijg je natuurlijk echt wel dat die motoren toch al redelijk lang op een sodemiet hebben gehad. Koppelingen, dat soort dingen allemaal. Weet je wel, je krijgt dat materiaal een beetje natuurlijk moeheid. Dus de vraag is natuurlijk hoe goed zijn hun motoren? Hè? Hoe lang blijven ze? Kijk, in praktijk of theorie zit nog wel een heel groot verschil. Hè? Iets wat op een testbank staat. Of iets wat torsie heeft, 70 rondes lang over bumps heen rijdt en dan ook de volle kracht erop. Dat is toch iets anders. Maar precies wat je zegt, ja, zij hebben ook veel. Maar het valt minder op, omdat gewoon Max gewoon goed presteert. Kijk, en weet je, over Max valt niets te zeggen. Ja, weet je, hij heeft gewoon gereden als een regerend wereldkampioen. Hij heeft laten zien dat hij gewoon, de beste niet van alle Formule 1 coureurs op dit moment is. Hè. Lewis heeft ook stiekem, eerlijk is eerlijk, heel goed gereden gisteren, ja, hè, met zeker. Het materiaal wat ze hebben. Als je ziet die doorontwikkeling die ze meegemaakt hebben, dat hij zich echt daar hard voor zet. Tuurlijk heeft hij pech gehad in qualifying. Ik dacht van nou, dit gaat hem niet worden dit weekend, weet je wel. Dan krijg je toch wel zo'n dreun. Hè. Het is natuurlijk gewoon helemaal ruk natuurlijk als wereldkampioen, zevenvaardig wereldkampioen, als je natuurlijk op je flikken krijgt van Russell, dat je, de ene staat P1 en de andere P7, want niemand weet natuurlijk dat je problemen hebt gehad en dat je, nee. Aan de andere kant heeft hij zelf ook een foutje gemaakt natuurlijk in bocht 1, weet je, als hij zich verremd heeft. Ja, maar Max, weet je, daar is gewoon niks over te zeggen, Erik, weet je, hij heeft gewoon vanaf ronde 1 heeft hij geknokt, het team heeft gewoon supergoed meegekeken. En die combinatie van die twee, die is gewoon dodelijk. Dus gewoon het talent van Max en de combinatie van de strategie. Ja, die was op zondag dodelijk. En dat heb je gezien, daar stond hij op de hoogste treden.
Ja. Ja.
Simpel.
En dan krijgen we ook al je vragen van mensen van wanneer denk je dat Max kampioen wordt? Ik moet toch altijd zeggen, ik moet dan denken aan Melbourne van dit jaar. Na 3 races dat Max 2 keer was uitgevallen. En dat iedereen zei van nou, er wordt helemaal niks meer. Dus ja, je ziet toch ook alweer dat als je 1 of 2 keer uitvalt, dat is toch weer 52 punten, hè? Of misschien nog wel meer bij een sprintweekend. Ja, ja, natuurlijk, 80 punten is enorm en Ferrari gaat ook nog wel straffen pakken.
100
met die
motor, nu, hè? Maar hij heeft nu 100 punten toch, of niet?
Nee,
100 punten heeft
80.
Heeft hij 80 punten voor?
Ja, 80, ja. Jij denkt al je 100. Ja, dan kan hij in Zandvoort de kampioen worden, maar...
Nee, dat wist ik. Ik wist niet. Ik dacht dat het 100 punten was of zo. Maar oké, zwaar. Oh, het was 100 punten bijna met constructeurskampioenschap.
Ja.
Maar ja, je hebt gewoon gelijk. Ik denk, kijk, het kan zo omdraaien. Net wat je zegt, als je een paar races uitvalt of iemand rijdt je er vanaf. Hè. Dat hebben we gezien vorig jaar in Hongarije, dat Bottas hem eraf rijdt.
Mm-hmm.
Ja, dan is het ook klaar. Maar als ik zie bijvoorbeeld hoe Ferrari het weggegooid heeft dit seizoen, dat is niet normaal.
Ja.
En nou komt gewoon natuurlijk de quote van de eeuw.
Oh.
Ik denk gewoon echt persoonlijk dat Ferrari podiumvrees heeft. Kan niet anders.
Ja.
Kan gewoon echt niet anders. Die hebben echt podiumvrees. Ik heb gewoon geen andere omschrijving ervan. Dit is ongelooflijk. Ik was ook aan het WhatsAppen met Laurent. Ik denk, joh, dit is gewoon onmogelijk. Ik bedoel, we zijn al over de helft van het seizoen. En zeker? Er is gewoon nog niks qua strategie goed gegaan.
Nee.
Er is maar één race goed gegaan en dat was Oostenrijk. Ja. Dat ze door zijn blijven rijden. Maar ja. Dat kwam omdat ze zo de overhand hadden in de snelheid. Dat ze ook niks verkeerd konden doen.
Nee.
Dan de jongens maar te laten rijden. Maar als je nou gaat kijken, overal anders. Op elk ander circuit. Er is nog nooit een strategie die is goed geweest.
Nee.
Nog geen één keer.
Maar je hebt dus...
Het lijkt wel of ze het expres doen.
Je hebt wel voetballers die bij Feyenoord speelden... dat die kuipdruk of kuipvrees hadden. Maar podiumvrees kende ik nog niet. Had jij dat ook in je carrière? Maar,
toen ik de Formule 1 zat wel, ja. Blijkbaar. Daarvoor niet. Daarvoor vond ik het wel fijn altijd. Dat wou ik er graag op staan. Dat ging altijd wel redelijk goed.
Ja, ja.
Maar met Formule 1... was het natuurlijk onmogelijk. Maar dat is de enige reden wat ik kan bedenken. Dit is ongelooflijk. Dit is ongekend. En dat is ook waar het gevaar ook ligt. Kijk, en weet je, het is natuurlijk fantastisch voor ons. Voor Nederlanders. Dat Max gewoon weer vooraan mee rijdt. Zo. Maar het is natuurlijk ook gewoon ruk. Want als we met z'n allen voor de televisie zitten en we willen een mooie race zien. Dan willen we een gevecht zien. En we willen tot het einde van het seizoen, net zoals vorig jaar, een gevecht hebben voor het wereldkampioenschap. Maar ik kan je vertellen, dit gaat niet gebeuren. Want ondanks dat Ferrari gewoon de beste auto heeft. Voordat ze dat team geolied krijgen in die strategie en die beslissingen maken. Kijk, dat ligt ook een beetje aan Laurent. Kijk, ik zie bijvoorbeeld heel veel factoren terugkomen wat in Laurent zit. Weet je wel, dat op vrijdag rijden, data verzamelen. Weet je wel, gewoon echt het ouderwetse, gewoon tak, tak, tak. En dat zie je ook, weet je wel, met die banden opwarmen, dat soort dingen. Dat geeft hun performance in qualifying en zo. Maar die strategieafdeling, ja, dat is echt niet normaal. Die zou ik gewoon niet vakantie geven. Die zou ik gewoon vakantie geven voor het hele jaar. Dat is echt klaar.
Ja, want Dennis vroeg van, moeten er bij Ferrari op korte termijn geen koppen rollen?
Nou ja, ik zou gewoon de strategieafdeling gewoon op vakantie sturen. En dat ze ook niet meer terug hoeven te komen. Want dit is niet te doen. Dit is echt niet te doen. Na al die tijd heb je eindelijk een auto die zo sterk is. Waar je gewoon met qualifying gewoon pole positions kan halen. En dat je gewoon bepaalde races hebt waar je gewoon de overhand hebt. En dat je dat alles zo weg kan gooien. En natuurlijk, er zijn natuurlijk ook wel wat fouten. Laten we eerlijk zijn met de motoren. Maar die staan niet in verhouding met de fouten ook van de coureurs. Ik bedoel, Sainz die veel fouten heeft gemaakt. Leclerc. En of het nou of niet is... Er is gewoon te veel gebeurd. En dat zie je gewoon bij Max. Max optimaliseert gewoon alles. Ik bedoel, als de race... Ik bedoel, kijk naar Silverstone. Hij blijft doorvechten, Max, ondanks dat de hele vloer eraf legt. En dan zie je bijvoorbeeld weer Leclerc met Sainz, weet je wel, een gevecht creëren. Ik bedoel, als ik toch Binotto was, zou ik zeggen, joh, Sainz, geef hem die 10 autolengtes om gewoon die temperatuur in die harde band te krijgen. Die jongen die werd weer om zijn oren gereden. Er wordt gewoon niet over nagedacht.
Nee.
En dan kun je wel zeggen, ja, wij hebben geen rijden 1 en geen eerste en tweede rijden. Maar je legt jezelf om. Je schiet jezelf in je voet. Ja. Dat is ongelooflijk. En dat is zo vaak voorgekomen. En ik begrijp het gewoon echt niet. Dus het enige wat ik denk is dat ze echt gewoon podiumvrees hebben. Dat is de enige mogelijkheid.
Nou, met een beetje kijk er niet gek van op dat de volgende race in Spa over een kleine maand dat... Leclerc en Verstappen dan allebei achteraan starten naar motorwissel. Want dat is wel een logische plek om het te doen.
Dus, ja, want we hadden het er gisteren heel even met z'n tweeën over. Dat is precies wat jij zegt. Hè. We dachten nog een beetje Monza, maar dat zou Ferrari nooit, nooit doen. Dat ze in Monza achteraan moeten starten. Dan heeft Binotto echt een groot probleem in de fabriek. Maar ik denk sowieso dat hij een groot probleem heeft. Kijk, en ik voel ook wel een beetje met hem. Want eindelijk heeft hij alles, weet je ook, aan de aerodynamica kant... Aan de autokant hebben ze gewoon echt een goede auto weer gebouwd. En dat is toch al heel lang geleden. En nu hebben ze een kampioenschapauto. En dan gaat het gewoon aan de organisatiekant fout, weet je wel. Pitstops ook, joh. Het is een drama.
Ja.
Ik weet niet of je de pitstops hebt gezien, maar het is echt een drama.
Ik heb er eens gekeken voor de verandering.
Het is echt, echt een drama. Ik heb geen één normale pitstop gezien. Met een normale tijd van 2,5 seconden of zo. Het is allemaal 2,8, 2,9, zelfs 4 seconden. Als ze op een gegeven moment die band niet op kunnen tillen.
En Red Bull had de snelste, hè, met Perez. De snelste van het jaar.
Ja, maar dat hebben ze ook wel nodig met Perez. Want ja, anders gebeurt er helemaal niks meer.
Ja, ja. Nou ja, goed.
Het enige wat het team nog kan doen.
Nee.
Ik ben wel blij dat ze hem ook weer een langdurig contract hebben gegeven.
Ja, ja,
aan de andere kant is het ook goed voor Max. Want Max weet dan gewoon, weet je wel, die voelt zich dan happy. Hij vindt het oké met hem. En hij weet dat hij gewoon de snelheid niet heeft zoals Max. Dus dat is ook wel lekker als coureur zijn. Dat je gewoon altijd weet dat je hem in de pocket hebt. Hè?
Ja, nou ja. Misschien zien we dat volgend jaar ook bij Aston Martin, hè? Die situatie. Nog even snel een vraag van iemand van de motorwissel bij Verstappen. Dat had te maken met de MGUK, als ik het goed ben ingelicht. En ze hopen die nog wel te fixen. Ja. Maar ze zeiden, als ze dat nu moeten fixen, dat kan wel 5 uur duren. Dus dan is het makkelijker om een nieuwe motor erin te zetten. Dus het is niet zo dat die motor al is afgeschreven. Alleen Max zit natuurlijk net zoals Perez aan zijn tax. Dus je weet dat je nog wel een keer nieuw moet pakken. En ja, dan Monza of Spa, dan met rechte stukken. Dan pak je zo'n circuit er natuurlijk uit. Om in te halen. Ja, maar dat geldt voor Ferrari ook.
Ja, maar, we komen nu wel op een moment waar we dus nu echt naar een Red Bull circuit gaan. En dat is in hier, in Hongarije, ja. Had gewoon Ferrari maximaal moeten scoren. En dat hebben ze gewoon weer niet gedaan. En het is continu het geval. Want dan hadden ze wel geluk in Oostenrijk. Maar het is continu de circuits waar ze het kunnen doen. Doen ze het niet, Erik?
Nee, Chris. We gaan richting afronding, maar...
Ja...
Daar zijn ze hoor. Capsie,
hey, daar is hij.
Het zijn, nou ja, wow, het is niet mijn smaak. Ik vind petjes, echt... maar jij...
nou, ik vind ze cool.
Ja?
Het is een beetje zo'n camouflage, maar dan met allerlei kleuren erop en zo. Ik vind hem heel gaaf, moet ik eerlijk zeggen. Hoezo vind je hem niet cool?
Ja, ik heb jouw petjes. Er was toch iemand in... ik kreeg nog een foto doorgestuurd van iemand. Volgens mij was het een fan in Budapest die een pet van jou op had. Met die stippen waar ik pas nog het over had.
Top, man.
Ja, maar dit is wel een petje. Dit is speciaal voor de Franse Grand Prix. Het circuit Paul Ricard staat er ook op. Maar ja, misschien was dit wel de laatste keer dat we daar... Nee, in ieder geval dat we daar voorlopig zijn geweest. Ah, ja. En gesigneerd de
Limited Edition.
Gesigneerd de Esteban Ocon Limited Edition. Dus tel uit je winst. Goed, dan ga ik even met de notaris...
Maar dan niet, we willen hem niet terugzien op eBay, hè? Straks voor 500 euro. Want die Erik, die heeft echt die hele paddock rondgestruind voor de petje daar zo. In,
mijn
Manicor.
Mijn favoriete ding. Dan moet ik nu even een naam gaan...
Paul Ricard. Het is niet Manicor. Paul Ricard, sorry.
Paul Ricard, ja. Een naam gaan uitzoeken. Van iedereen had het goede antwoord gegeven. Jacques Lafitte. Al in mijn hoofd, hè, was het goede antwoord.
Google komt nu met een uitslag dat iedereen die kerel gegoogeld heeft.
Ik kijk naar hij nu. En dan doe ik... dan heb ik er één. Guido Smit is de winnaar.
Guido Smit? Guido Smit is...
Ja.
Oh.
We hebben het andere petje houden we nog even.
En waar woont Guido?
Dat staat er allemaal niet bij. Guido, het adres, als je dat even kan mailen naar... podcast@telegraaf.nl, dus podcast@telegraaf.nl. Dan komt die pet zo snel mogelijk naar je toe. En die andere pet houden we nog even voor een later moment.
Hey Guido, we moeten wel echt Erik bedanken, want ik had een hele grote mond over Erik dat hij al die petjes niet haalt elke keer, want ik vind het wel leuk als ze elke keer iets weggeven. Wat hebben we eigenlijk weg te geven voor de volgende keer, of heb je niks geregeld nu?
Ik heb nog een ander petje van Alpine. Maar
ik heb ook nog een petje meegenomen van AMG. Het is niet van de Formule 1, maar wel AMG. Het is schijnt ook een limited te zijn. Want die hebben van die turquoise... Ja, die binnencap is turquoise. Dus die ga ik dan ook meenemen.
Die ziet niemand.
Hoe bedoel je, die ziet niemand? Ja, nee, als je hem opzet. Ja. Ja, nee, het is zo'n limited edition die heb ik gekregen. Dus die neem ik de volgende keer mee. Is leuk.
En wil je hem wel signeren dan?
Ja, maar zitten mensen daar echt op te wachten?
Dan storm. Handtekening van mij. Natuurlijk, dan komen de echte fans van jou. Kijk, dan hoef ik niet zo met die vinger. Dan is het hopelijk dat we dan 1 mail binnen hebben. Dat is makkelijk kiezen.
Oh, die is zo laag en gemeen. Die is echt... Ik hoop dat je echt een verschrikkelijke vakantie hebt. Ik hoop dat die buren echt gigantisch... Ik ga die buren bellen. Laat ze alsjeblieft heel veel houseparties geven. Heerlijk, zeg hé.
Nee, de buurjongen boven gaat de kattenbak doen. Als wij weg zijn. Ja, ja. Dus ze zijn mooi vrede gesticht.
Je bent er zo eentje. Ja, nou, nee, dat maakt het helemaal makkelijk om straks ruzie te maken. Wie dan? Je vrouwtje zeker?
Ja, zeker. Ik stond helemaal perplex.
Jij staat zo in die gang heel arrogant te kijken. Net als ik. Wij hebben een arrogante kop. Nou, dus op dat gebied willen mensen toch niet met ons praten. Zo lekker rustig.
Nee. Ik ga afronden. Wij zijn er dan na de Grand Prix van Spa weer. Het laatste weekend van de laatste maand van augustus. Dan bereiden we ons ook gelijk voor op de Grand Prix van Nederland. Hè? In Zandvoort. Ja. We gaan nu allebei lekker vakantie vieren. Zijn we wel aan toe.
Dat is ook wel leuk. Hebben ze bij jou ook al kaarten gevraagd of niet? Vragen ze jou ook allemaal toegangskaartjes of niet?
Ja, dat wordt altijd wel. Mensen vragen altijd. Maar ik heb daar geen verstand van. Want ik heb nog nooit een toegangskaart voor een Formule 1 race gekocht. Dus ik ben eigenlijk de laatste aan wie je het moet vragen.
Ja, maar bij mij ook, want je weet hoe Formule 1 is. Die geeft geen kaart aan coureurs. En ze helemaal niet meer aan coureurs die niet meer rijden. Dus het is allemaal zo moeilijk. Maar mensen denken echt of dat je nog een DTM-race hebt, weet je wel. Waar je wat kan regelen en zo. Maar die... Ja, zeker. Zeker. Wij gaan dingen allemaal doen met Viaplay en zo. Oh. Best wel ik hoop dat we groot gaan uitpakken. We gaan het zien.
Oké. Okay. Nou, rest mij niks te zeggen. Als je dit een leuke podcast vindt en je luistert dit bijvoorbeeld via Spotify of de Apple podcast, de app, om even een recensie achter te laten of sterren te geven. Dan worden wij ook weer, blij van. Hè, Chris?
Denk je dat we die gaan krijgen? Je bent een grappig vandaag. Maandag.
Allemaal één ster. Ja, ja. Allemaal één ster. Maar ja. Ik moet nu afronden, want de privéflits hier, Evert Zandgoed, staat klaar. Dus wie ben ik dan om hem op te houden?
Ja, en de mensen die niet, die mogen ook wat schrijven. Hè? Dat ze in ieder geval hun frustratie kwijt
zijn. Ja, dat mag ook.
We lezen het toch niet. Nee.
Nou, Chris, dankjewel voor je tijd. Fijne vakantie.
Ja, en alle luisteraars ook, hè, fijne vakantie. Ik hoop dat jullie ook allemaal vrij zijn en dat jullie ervan genieten. En we zien elkaar allemaal terug, of we horen elkaar allemaal, eind augustus, hè?
Ja. En als je in de rij staat op Schiphol, dan kun je mooi deze podcast luisteren. Dus dan uit je winst.
Ja, dan heb je in ieder geval genoeg tijd.
Ja, ja. Hey Chris, dankjewel. En wij spreken elkaar over een paar weken
Heb jij, hoe was je? Ja, sorry, je bent weer heel moeilijk aan het kijken, maar niet uit. Maar had jij je koffer wel vanochtend dan?
Ik tref altijd light, hè? Dat weet je bij dit soort races.
Nee, je niet. Dus, heb je weer die onderbroek omgedraaid? Ja. Jij bent echt een vies mannetje, jongen.
Met die beetje staat erbij, hè, bij die onderbroeken.
Volgens mij heb je echt van die... Volgens mij sta je straks vanavond weer met die fantasy spray als een dolle. Omdat je zoveel van die race-strepen erin hebt staan. Je hebt echt van die launch control start zonder traction control, zeg maar. Dat is niet normaal. Ik heb echt te doen met je vriendin. En die is nog in verwachting ook nog hoogzwaar. Het is echt... Je bent echt een verschrikkelijk mannetje. Dit is echt verschrikkelijk. Dit kan echt niet. Oh, wat ben jij vies man.
Kijk, dan heb ik net één flauwe opmerking gemaakt. En dan moet je even lossen.
Ben ik blij dat die mensen alleen kunnen luisteren. Dat er geen geur komt.
Nee. Nou, jij bent het weer even kwijt. Ik ga op vakantie.
Ja, hij zit ook gewoon 20 meter verderop. Die zit helemaal aan de andere kant. Ik zag hem ook net naar je toe komen. Het begon hij ook zo te praten in één keer. Heel zijn neus zat dicht. Ciao nou, allemaal.
Ik ga op vakantie. Ik neem mijn handdoekje mee voor 's ochtends bij het zwembad. En wij spreken elkaar weer over een paar weken.
Ja, ja, je bent toch gewend om 5 uur op te staan. Dat is goed.
Hey, Bas, ciao, man. Doei.
Hoi, ciao. Doei.